Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan prominent T.J. Lucas uit IJsselmuiden. Vanavond hoopt dominee A. Snoek uit Kesteren voor te gaan en dat om 7:00 en dan hier ook in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Het eerste bakje is bestemd voor de diaconie, het tweede voor de kerkvoordij. Dit is de tweede en de derde collecte samen. Maakt u geld over via de gift-app, dan is collecte 1 voor de diaconie, collecte 2 en collecte 3 voor de kerkvoordij. De collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zondag 6 december, de tweede adventszondag, hopen voor u voor te gaan. 'S Morgens om 10:00 dominee J.P. Nap in uit Hoevelaken in CCK 2. En 's avonds om 7:00 hoopt dominee J. Hoekman uit Urk in de Westerkerk voor te gaan. Er zal niet gezongen worden in de kerk. De organist speelt de psalmen, zodat u in de gedachten kunt meezingen of meeneurien. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezingen. Die zijn psalm 40 en Hebreeën 10 van 1 tot en met 10. De te zingen psalmen. De openingspsalm is psalm 99, het eerste en het achtste vers. Psalm 40 vers 4. Psalm 40 vers 2. Psalm 40 vers 8. En de slotpsalm is psalm 108, het eerste vers. Dit alles zo de Heere wil en we leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is nu gezang 12, het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan deze dienst voortzetten, gemeente, door te zingen of in elk geval in de gedachten te zingen. Psalm 99... de versen 1 en 8. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont, en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen, en ook het achtste, geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. 1 en 8 van Psalm 99. Thank you. Wij gaan nu luisteren naar de voorlezing van de wet van de Heere en ook horen we de samenvatting daarvan. En ons antwoord is Psalm 40, de psalm die in deze dienst ook echt centraal mag staan. Het vierde vers: brandofferen nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Stellen we ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, geen enkele gelijkenis van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze 10 woorden samengevat toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Wij willen voordat we de schriften lezen eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest en ook voorbeden doen. Laten wij bidden. O Heere, als wij toch zwijgen, dan gaan de stenen toch haast spreken. En wat kun je je opgesloten voelen als het onmogelijk is om de lof van God met uit volle borst te zingen. Maar u ziet het hart aan, Heere, en u weet het hoe het in ons hart gesteld is. Of het inderdaad ook voor ons het diepste verlangen is om te leven volgens al uw geboden en om te leven voor uw aangezicht. En Heere, geef dan dat dat voor ons allemaal mag gelden. Dat we u mogen liefhebben met heel ons hart en onze naaste als onszelf. Dat is toch de diepste vervulling van de hele wet. We belijden u, Heere, dat wij daar bij lange na niet aan komen. Vanuit onszelf. Dat we keer op keer onderuit gaan. Dat we steeds moeten ontdekken dat wij niet kunnen voldoen aan die hoge standaard die u ons week in week uit voorhoudt. En tegelijkertijd is dat ook weer niet zoiets dat u de lat zo hoog legt dat we daar niet bij kunnen en het daarbij laat, maar u hebt uw zoon gezonden in het vlees, wiens komst wij ook de komende weken gedenken, die kwam in ons lichaam, hij werd mens, om mensen zoals wij, verloren in zonde en schuld, te kunnen oprichten en om ons bij de hand te nemen en om het ons te laten zien en ons ervan te doordringen. Niet wij vervullen de wet, maar hij. En dat is ook weer zo ruim voldoende, zo eeuwig genoeg, dat het ook niet meer nodig is om het ook maar te proberen om tot u op te klimmen. Want u bent tot ons neergedaald zo diep, dat het diepst gezonkene er niet ongerust over hoeft te wezen. Of u kunt erbij en u bent eronder gedaald en u vangt ons op. Wat een heerlijk evangelie is dat. Wat geeft dat ook een ontspanning. En wat geeft dat ook een blijdschap als we daar werkelijk uit mogen leven. En dat, Heere, geheel gratis en voor niets aan onze kant. Maar het heeft u alles gekost. Heere Jezus Christus, u hebt zichzelf gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden, maar dan wel, u hebt de losprijs betaald van uw eigen bloed, van uw eigen leven. En geef dan, Heere, dat we dat ook mogen zien. Die grote prijs die onze zonden hebben moeten kosten. En ook de ernst van de zonde, dat iedere zonde als het ware een spijker is door uw handen en voeten. Een steek in uw zijde. Heere, geef dan dat we heilig voor uw aangezicht mogen leven. En wilt u ons dat zelf maar leren, ook vanuit uw woord en door uw geest. En mag deze dienst daar ook toe bijdragen, dat we u mogen leren kennen, voor het eerst of ook weer opnieuw en steeds dieper. En dat we mogen zien de kostbare lijnen die er ook lopen vanuit uw woord, vanuit het oude naar het nieuwe verbond. En dat we bij de hand genomen mogen worden, ook vanmorgen vanuit uw woord en door uw geest, in het spreken en in het luisteren. En dat we mogen ontdekken wie de Heere Jezus is, ook voor ons. Heere, overtuig ons er zelf maar van, dat er buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Wilt u ook de kinderen in de gemeente gedenken, mag er ook voor hen iets bij zijn vanmorgen. En dan wil dat niet zeggen dat we altijd alles maar helemaal begrijpen, want wie zal dat kunnen? Maar wel dat ook de kinderen en de ouderen mogen begrijpen en aanvoelen dat u tot hen spreekt. Ja, dat u ons behoudt op het oog hebt. En dat u ons wilt redden en zalig maken. Maar ook al die zonden die ons soms zo dwars kunnen zitten als ons geweten spreekt. De zonden die ons bang maken om te kunnen sterven. Wil die van ons afnemen, Heere. En wilt u die vrede van Christus in het hart geven die alle verstand te boven gaat. Kom dan zo in ons midden, wilt u ons aanraken. Onze harten openen. Uw woorden openen voor ons hart. Wilt u zijn met een ieder die in deze dienst een taak heeft, koster en organist. En Heere, wilt u ook zijn met hen die nu niet hier in ons midden kunnen zijn, maar die thuis met ons meeluisteren. En de dienst proberen mee te beleven, zo goed en zo kwaad als dat kan. U hebt toch meer dan één zegen. We bidden voor de gezinnen, voor het ongeboren leven. Heere, wilt u dat toch met uw trouwe hoede en zorg omringen. We bidden ook voor hen die zo graag kinderen hadden gekregen, maar die wens werd niet vervuld, of nog niet. We bidden, Heere, voor allen die bedroefd zijn, voor mensen die bang zijn, eenzaam, voor mensen die zuchten onder allerlei zorgen en bezwaren. Heere, wilt u verlichten, wilt u oprichten, wilt u troosten zoals geen mens dat kan. En wil zo krachtig doorwerken, ook in ons midden, onder jongeren en ouderen, harten openen voor u. De Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden ook voor onze overheden, voor het college van burgemeester en wethouders, voor de gemeenteraad, voor onze provinciale en landelijke overheid. Geef toch, Heere, dat ze mogen blijven in de weg van uw geboden. Als we om ons heen zien en horen, dan heeft het er alle schijn van dat dat spoor meer en meer verlaten wordt. Ja, wij zien het gebeuren. Heere, wilt u nog een terugkeer geven? Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Gedenk toch, Heere, nog aan ons volk. Aan ons werelddeel, aan deze hele wereld die zo in chaos verkeert. In angst, in onzekerheid. Wil het evangelie kracht verlenen, wereldwijd, waar het ook uitgedragen wordt. Opdat harten worden vernieuwd. En ook als gevolg daarvan structuren worden vernieuwd. Heere, doe ons uitzien naar die grote dag dat u terugkomt op de wolken van de hemel. Op goede gronden. Gedenk uw volk Israël. Geef dat ook daar het licht van het evangelie helder mag schijnen in vele harten. En wilt u dan ook het woord van het evangelie van de Heere Jezus Christus in hun harten zegenen. We bidden voor zending en evangelisatie. Dat uw woord niet te vergeefs uitgaat, dat is zeker. Geef dat veel mensen het op hun hart mogen krijgen, Heere, om van u te getuigen. We bidden voor ons koninklijk huis. Zegen onze koning en koningin en hun families. En Heere, stel hen ook tot een zegen in ons volksleven. Ja, zo hebben wij veel te vragen en ook veel te danken. U overlaat ons met uw zegeningen op een manier die we soms helemaal niet kunnen bevatten. Stap voor stap, Heere, reikt u ons de hand en leidt u onze weg. Wat is dat toch groot en onverdiend. Dat u dan toch maar de eer daarvan zou mogen ontvangen. En daarom prijzen we uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Neem ons hier en thuis bij de hand. Wil in spreken en luisteren ons gedenken. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan Psalm 40 lezen en ook Hebreeën 10. Psalm 40 is een geheel, Hebreeën 10, vers 1 tot en met 10. En daar klinkt het woord van God als volgt. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft me uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijn hart. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon van hun beschaming, die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. Dat is Psalm 40, waaruit de tekst straks ook genomen is. En dan lezen we nog uit Hebreeën 10, waar de woorden van Psalm 40 worden aangehaald. De eerste 10 versen. Want de wet hebbende een schaduw van de toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben van de zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde, maar nu geschiet in dezelfde ieder jaar weer gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. Dat zegt de Heer Jezus. In het begin van het boek is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied. De Hebreeën schrijver zegt dus, de oude orde was die onophoudelijke offerdienst, maar die dieroffers konden niet één zonde daadwerkelijk wegnemen, maar nu kwam de Heer Jezus, die zichzelf tot een offer heeft gesteld, waardoor de zonde wel is weggenomen. Zo neemt hij het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. Wij gaan hierover nadenken dus vanuit Psalm 40. En daar gaan we zo dan over nadenken. Wij zingen ter voorbereiding of ter inleiding op de prediking uit deze psalm het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang, velen zullen het zien, en God eerbiedig hulde bieden, hem vrezen en vertrouwen op de Heere. Psalm 40, vers 2. Na de preek is ons antwoord dezezelfde psalm, het achtste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoekend elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Vers 8 van psalm 40, straks na het amen van de prediking. gemeente van Christus. Psalmwoorden zijn mensenwoorden en Godswoorden tegelijk. En op deze eerste Adventszondag staan wij stil bij de woorden van Psalm 40. En dan nemen we in het bijzonder wel als kerntekst de versen 8 en 9. Toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden van mijn ingewand. En we leggen vanuit Psalm 40 de verbinding met Hebreeën 10, waar de schrijver deze woorden ook aanhaalt. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Dat was de vraag die de kamerling uit Ethiopië stelde toen Filippus bij hem op de wagen kwam. Hij zat uit de rol van Jesaja te lezen, maar hij begreep er niets van. En vandaag herhalen wij deze vraag: van wie zegt de dichter dit? Van zichzelf of van iemand anders? Ontegenzeggelijk zijn de tekstwoorden van vanmorgen en heel de psalm en het hele psalmboek eigenlijk een profetisch getuigenis. Maar dat getuigenis krijgt zijn volle inhoud en diepte als we het plaatsen in het perspectief van de eerste betekenis van de tekst. En van daaruit zeggen we, Psalm 40 en Hebreeën 10 liggen in elkaars verlengde. Psalm 40, dat is danken en bidden. Het is een lof en een danklied van David, maar dat gaat in vers 13 over in een gebed om verlossing van zijn zonden en zijn vijanden. Iemand zei, je zou kunnen zeggen, het gaat van een Magnificat, hè, dat is de lofzang van Maria, over in een De Profundis. Uit de diepten roep ik tot u. Na een aansporing om de Heere groot te maken, eindigt de psalm met woorden die ons herinneren aan het begin. O mijn God, vertoef niet. Dat betekent, blijf niet van mij weg. Iemand denkt, maar hoe kan dat nou? David dankte toch aan het begin van de psalm, juist dat de Heere tot hem gekomen was. En hoe kan dat dan? Hoe kun je dan zo eindigen, alsof er niets gebeurd is? Psalmen, en dat is het hele verhaal, psalmen zijn wars van elke gearriveerdheid. Het is niet zo dat als de Heer er eenmaal geweest is, dat je dat voor altijd in je zak hebt. De relatie met God is altijd in beweging. Luther zei het al, het geloof is een onrustig ding. Ja, dat heeft niet alleen met ons karakter te maken. De een heeft een vast karakter en gaat een vaste gang zonder al die schommelingen in het gemoed. Maar het heeft vooral, denk ik, ermee te maken dat wij tot hinken en tot zinken elk ogenblik, Psalm 38, elk ogenblik gereed zijn. Door onze zonden zinken, hinken, ieder ogenblik. En het geloof blijft altijd een aangevochten zaak. En het heeft, laten we dat vooral ook niet vergeten, met Gods soevereiniteit te maken. Dat God helemaal zelf mag weten met welke genade en met welke beproeving Hij ons bezoekt. Maar er blijft wel staan dat als er wat te halen valt, dat de duivel er als de kip een bij is. En daarom is het altijd maar weer, o mijn God, hoor mijn gebed, luister naar mijn geroep. Psalmen zijn gebeden. En zingen, zei Augustinus, dat is twee keer bidden. In de getijden gebeden in de kloosters en abdijen wordt het psalmboek iedere week helemaal doorgezongen. Iedere week. Week in week uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit. Het opschrift boven deze psalm luidt in de Statenvertaling Davids psalm voor de opperzangmeester. Misschien weten jullie wel wat een opperzangmeester is. En anders moeten we dat op catechisatie er nog maar eens over hebben. Een opperzangmeester, dat is een koordirigent. Deze psalm is dus gedicht voor de koorzang in de tempeldienst. En dat geldt voor alle psalmen, die hebben een plaats gekregen in de liturgie in de tempel. En ook in de synagoge. En vanuit de synagoge kennen wij de gazan, de voorzanger. Nou, daar gaat het om. Daar is deze psalm voor gemaakt. Aan hem is deze psalm opgedragen, die moet hem voorzingen en de koren zingen mee. Vaak in beurtzang. En wij zullen deze psalm ook blijven zingen in onze eredienst. Zolang wij hier de traditie van het zingen van de psalmen voortzetten, staan wij in een traditie van duizenden jaren oud. En je moet wel wat weten voordat je zoiets weggooit. Want de psalmen zijn een kompas. Als we daarnaar leven, als we dat kompas volgen, dan houdt de kerk en ons persoonlijk geestelijk leven koers. De juiste koers. Een Joodse uitlegger vraagt zich intussen wel af, hoe moet je dit nou vertalen? Een psalm van David of een psalm voor David? Het kan allebei. Maar zegt hij, als het nou is van David, dan wordt ons daarin slechts meegedeeld dat David de dichter is. Maar als we zeggen voor David, dan betekent het dat hij dit lied ook aan zichzelf adresseert. En toegepast op ons gebed, is ons bidden bedoeld om daarmee vanuit onszelf tot God te gaan? Of spreken wij onszelf in ons bidden? Als het ware ook toe, keren wij met ons gebed ook in tot onszelf. Is het niet allebei? Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt gij u neder, wat ben je toch onrustig in mij? Het is beide. Maar het is zelfs nog meer. In deze en in vele andere psalmen vinden we drie bewegingen. Het is de eerste plaats de beweging tot God. Tot wie wij gaan met onze smeking en met onze dankzegging. Met woorden die wij zelf niet bedenken, maar die ons eeuwen geleden reeds werden voorgezegd. Die tegelijkertijd Gods woord en mensenwoord zijn. En in de tweede plaats is er het spreken tot jezelf, waardoor je voor jezelf uitzegt welke gedachten en bewegingen er zijn in het diepste van je ziel. En in de derde plaats is er de beweging naar buiten, naar de grote gemeente. Dit boodschap ik in de grote gemeente. En wat boodschapt hij dan? De gerechtigheid. Vers 10 en 11. En deze drie komen dan ook weer samen in de ene goddelijke beweging die ons boven onszelf en boven de wereld uittilt tot God. En dat is de bevrijding. We worden uitgetild boven onszelf, tot God. Maar er is nog meer. En dat is de onuitsprekelijke, diepe gedachte dat wij ons in ons bidden ook mogen weten opgenomen in het gebed van de Geest die voor ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar ook in het gebed van de Zoon, die ter rechterhand van God is en die ook voor ons bidt. En in de zegeningen van de Vader, die ons zegent met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En alsof het niet op kan, komt er zelfs dat nog bij, dat ons gebed ook weer is geborgen in het grote bidden, in het onophoudelijke gebed van de wereldwijde kerk. En zo zijn wij als bidders aan alle kanten geborgen en verborgen in dat grote werk van God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. ons gebed is niet van ons. Wat is dat misschien vooral wel een rijke troost als je een periode in je leven meemaakt dat je helemaal niet bidden kunt. Als je door de slagen van het leven en door je eigen zonden en schuld zwaar gewond bent en geen woord, zelfs geen gedachte tot God kunt uitbrengen, dan is er, ook al ben je er zelf heel benauwd onder, nog geen man overboord. Dan mag je je toch gedragen weten in het gebed van de gemeente en in een God die je zo door en door kent, dat hij zelfs van verre je gedachten kent. Dan mag je je omvangen weten door Gods onmetelijke barmhartigheid. Nee, ons gebed is niet van ons. De woorden die we mogen uitspreken hoeven we niet zelf te bedenken. Ze zijn al lang gezegd. Het grote bidden is al millennia lang aan de gang. En wij hoeven slechts, nou zeg ik het maar even heel menselijk, wij hoeven slechts aan te haken bij woorden die ons zijn voorgezegd. Ja, je zou natuurlijk zo graag met aandrangen, met de gevoeligheid van het hart willen bidden, maar vaak voel je er misschien wel helemaal niks bij. Maar is dat erg? Ja, natuurlijk is dat erg, want God is het waard dat wij ten allen tijden voor hem in vuur en vlam staan. Jawel. En wij zouden God moeten dienen met heel ons hart, met de krachten van onze ziel en met heel ons bestaan. En toch, het hangt niet van ons gevoel af. Om ons open te stellen voor de ontmoeting met de Heere en om te groeien in de relatie met hem, brengt God ons soms of misschien wel vaak in een woestijnervaring. De aanvechtingen maken de theoloog, heeft Luther al gezegd. Bidden, dat is je onmacht, je armoede belijden en je onkunde toegeven. Bidden, iemand legt dus de parallel tussen dat kleine gedichtje van Guido Gezelle. Bidden, dat is iets heel bijzonders. Guido Gezelle, die dichten, die schreef een gedichtje, dat luidt als volgt. Dichten is een gunste, kom, geen kunste. Dichten is een gunste Gods, een gunste. En uit dat ene woordje nou is vervangen door bidden. Bidden is een gunste, kom, geen kunste. Bidden is een gunste Gods, een gunste. En dat is het. Het is een onuitsprekelijke gave van de Heere. En God zendt soms dorheid en troosteloosheid opdat wij onze kleinheid, onze eigen wijsheid en onze zonden zouden inzien. Dan word je geconfronteerd met jezelf en met je onuitsprekelijke onbenulligheid. En met de zwartheid van ons bestaan buiten God. Omdat we soms zomaar worden afgeleid van waar het werkelijk om gaat. Opdat wij ons verlangen naar zijn vertroostende nabijheid en zo. En zijn vrede zouden verlangen. Dat verlangen dat vaak zo snel weer verflauwt. En daarom laat God ons ook soms lang wachten. Wachten is ook een kernwoord in de psalmen. Wacht op de Heere. Ja, wacht. Om het met het hooglied te zeggen. Ik zocht hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Of met de woorden van psalm 27. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Begeef mij niet en verlaat mij niet. Er is tussen psalm 27 en psalm 40 in meerdere opzichten een treffende overeenkomst. In psalm 27 eindigt David met de aansporing, wacht op de Heere. En in psalm 40 pakt hij als het ware de draad weer op. Zijn gebed is verhoord. Ik heb de Heere lang verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Luther vertaalt dan, Hij hoorde mijn schreien. Dat is nog wat anders als schreeuwen, blaren. Dit is schreien. Geduldig heeft hij gewacht op God en de Heere hoorde zijn geroep. Hij heeft zich tot mij geneigd. Neigen, dat heeft zoiets als deze beweging. De hand aan het oor en hij buigt zich tot je over. Om je zuchten en je fluisteren zelfs te kunnen horen en verstaan. Hij is als een geliefde die zich overbuigt tot zijn geliefde. Heeft God jou wel eens horen roepen? Het zal toch niet zo zijn dat ons bidden een pure vormenkwestie is. Dat we enkel bidden omdat het zo nou eenmaal hoort. Omdat we een verlanglijstje aan God willen voorleggen. Dat zal het toch niet wezen, gemeente. Het zal toch hopelijk zo zijn dat bidden voor ons ook een pure noodzaak is geworden. Omdat wij ellendig en hulpbehoevend zijn en omdat we niet anders kunnen dan te vluchten tot God. Tot wie zouden we anders heen gaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En heb je zo ook wel eens gebeden tot de Heere en antwoord gekregen? Iemand zegt, ja, maar antwoord krijgen op bidden, hoor je dan een stem? Nou, misschien niet letterlijk een stem in de ruimte zoals jullie mijn stem horen en wij elkaars stem horen. Maar ja, zeker, wij horen Gods stem. In het woord van God. En in het bijzonder ook in de psalmen. De Heere geeft soms heel letterlijk verhoring, antwoord op het gebed. Hij wijst de weg. Hij zet je in de ruimte. Hij vervult het hart met blijdschap en met verheuging en met overgave. De Heere geeft je zijn vrede. Een onuitsprekelijke vrede. David schildert in bijzondere woorden, heel beeldend ook, in welke grote nood hij verkeerde en waaruit de Heere hem heeft verlost. Hij heeft mij uit een ruisende kuil en uit modderig slijk opgehaald. Dan moet je denken aan zo'n cisterne, aan een kruikvormige put. Die is dan zo als een kruik uitgegraven in de aarde met een hele kleine opening. En dat is natuurlijk puur bedoeld zodat er niet te veel stof in waait. En die opening kun je dan ook makkelijk afsluiten in de harde woestijnbodem. Dat was zo'n put waar ze Jozef in hadden gegooid. Daar kom je natuurlijk nooit meer uit als die wand van die put zo loopt. En wat is dan een ruisende kuil? Dat is zo'n put. En als die bijna leeg is, staat er een dikke laag blubber onderop. Als je daarin komt, dan zuigen je benen vast. Je kunt er niet uitkomen. En als het dan ook nog eens gaat regenen, dan stroomt het water erin. Een ruisende kuil, levensgevaarlijk. En dan zegt de kerkvader Augustinus, wat was dat dan voor een kuil? Het was de kuil van de ongerechtigheid, de diepte van de zonde. En die zuigende modder, dat zijn de lusten van het vlees. Nou, wat is dat, lusten van het vlees? Dat zijn je boze begeerten. Daar kun je zo vast in zitten. En dan roep je letterlijk uit de diepten tot God. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar dan zegt Augustinus verder zo schitterend. Degenen die tot God roepen zijn wel in een diepte. Maar dat is niet de diepste diepte. Daar zijn zij die Gods genade niet nodig hebben. En die hem trots verachten. Maar de zondaar die zijn hoofd opheft tot God en roept vanuit de diepte, die is reeds gehoord en zijn voeten zijn al op een rots gesteld. En wie is die rots? Dat is Christus. Ja, en waar het hart dan vol van is, daar loopt de mond van over. De Heere vervult het hart, hij geeft een nieuw lied mij in de mond. Een lofzang voor onze God. Ja, ook de dankbaarheid is een gave van God. Dat is geen vrucht van onze eigen akker. Als God ons aan onszelf overlaat, dan zeggen we niet eens dank u wel. Dat vergeten we. Dat is een geschenk. Maar als God zijn genade aan je geeft en hij is daarbij met zijn geest, dan gaat het zingen in ons hart. En dan wordt het ook zichtbaar voor anderen dat je een discipel van de Heere bent. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Dat wil zeggen, vol ontzag zullen ze dat zien en op de Heere vertrouwen. En als je werkelijk een levende discipel bent, dan kun je niet anders dan zijn getuige zijn. In verrukking roept David het uit, wel gelukzalig ben je vol van het hoogste geluk als je op de Heere je vertrouwen stelt. En je niet van de wijs laat brengen door hoogmoedige trotse mensen die zich begeven in de weg van leugen en bedrog. En wat zijn we daar gevoelig voor, gemeente, om onze oren naar allerlei dingen te laten hangen en wat moet er weer van terechtkomen. Wat zijn we dan toch piepkleine mensen. Maar als je je vertrouwen op de Heere stelt, dan zul je daarin nooit beschaamd uitkomen. Ook vandaag de dag niet. Maar goed, dan richt David zich toch weer meteen tot de Heere en zegt, u hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Wie kan mij dat vertellen? En het is toch haast niet te bevatten dat God aan ons denkt. Dat hij aan jou denkt, dat jij in zijn gedachten bent. Dat hij gedachten van vrede over ons heeft en niet van kwaad. Het duizelt je als je dat op je laat inwerken. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij doet ons niet naar onze zonde. Ja, zegt David, wij kunnen de Heer allerlei offers aanbieden. Slachtoffers, dankoffers, maar het offer op zichzelf, dat is het niet. Dat behaagt God niet. En hoe goed de offers ook waren, en laten we eerlijk zijn, God heeft de offerdienst zelf ingesteld. Het gaat uiteindelijk om gehoorzaamheid. Gij hebt mij de oren doorgeboord, zegt Psalm 40. Letterlijk staat er, gij hebt mij oren gegraven. God heeft een gehoorgang gegraven, zodat wij kunnen horen en verstaan. Zodat wij de stem van de Heere horen en ook zijn wil. God is het die ons de oren geeft om op te merken. God is het die ons geeft wat wij van onszelf niet bezitten. Een nieuw, een geestelijk oor. U hebt mij gehoorzaam gemaakt. Ook dat is een gave van God. U merkt dat er blijft gaandeweg helemaal niets van ons over. Ook dat een gave van God. En zonder die gehoorzaamheid is welk offer dan ook van geen betekenis. God vraagt ons ook niet om zomaar iets te offeren. Nou ja, laten we dan wat pakken. Even met het beeld van die kudde. Laten we dan wat pakken. Nou, dat lammetje, dat is niet zo geweldig. Laten we die nemen dan. God wil niet dat wij slechts voor de vorm leven, voor de vorm naar de kerk gaan, voor de vorm bidden. En onze bijdrage leveren, enzovoort, enzovoort. Hij wil dat wij waarlijk hem dienen. En onszelf als een levend dankoffer opofferen. Zoals Psalm 50 zegt, offer aan God en dank en betaal de Allerhoogste uw gelofte. Of Psalm 51, brandoffers Brandoffers, daarin hebt u geen behagen. Maar u hebt daarin behagen in een verbroken hart en een verslagen geest die voor uw woord beeft. God heeft er behagen in dat wij in waar berouw op de knieën gaan voor hem. En dat we de Heere Jezus aankijken als het ware helemaal zonder bijbedoelingen. Wat is dat ook bijzonder, als we daarvan worden verlost, van bijbedoelingen. Dat geeft zo'n vreugde in het hart, dat is met niets te vergelijken. Gods offeranden zijn een gans verbroken geest. De dienst van de Heere is een liefdedienst. En dan is het ook geen opgave meer om er te zijn als de kerkdeuren opengaan. En dat is in deze tijd helemaal wel bijzonder natuurlijk, dat ze nog open mogen gaan. Dan is het geen opgave meer om jezelf in zijn dienst weg te geven en weg te cijferen. En dat is nou ook precies wat vers 8 wil zeggen. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. Ik wil er volkomen voor u zijn. Als gezalfde koning van Israël verklaart David hier dat hij helemaal bereid is tot de dienst van de Heere. Hij wil volbrengen, David wil volbrengen wat er in de boekrol van hem geschreven is. En dan moeten we denken aan de koningswet uit Deuteronomium 17. Waar staat dat de koning al de dagen van zijn leven moet lezen in de wet, dat moet hij altijd bij zich hebben om de inzettingen van God te doen. En zo kan David zeggen, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand, diep in mijn binnenste. En dan wijzen Joodse verklaarders erop op het verband met Psalm 1. Zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt Gods wet dag en nacht. En dat overdenken, daar zit iets in van het woord van God zachtjes voor je uit prevelen, murmelen, altijd daar maar mee bezig zijn. En dan denk ik aan die ene oud-tante van mij. Ze woonde met drie zusters, alle drie vrijgezel, in zo'n oud huisje. En een van de tantes, zo noemden wij dat dan, die was de hele dag en alle dagen aan het bidden. Terwijl ze met haar vaatdoekje bezig was. Terwijl ze aan het vegen was, altijd bidden, altijd. En dan kwam je daar aan de achterdeur voor een brok of voor een biscuit. Altijd aan het bidden. Ze onderbrak haar gebed alleen als iemand haar aansprak. Of om met anderen te praten. Altijd met God in gesprek. Ik overdenk uw wet dag en nacht. Hebben wij daar ook tijd voor? Vanuit Hebreeën 10 valt het volle licht over deze psalm. David is een type van Christus. En de offerdienst ook. Want de werkelijke betekenis van de ceremoniële wet lag daarin dat ze een schaduwdienst was. En je weet wat een schaduw is als je verstoppertje aan het doen bent of tikkertje of weet ik wat. En je ziet iemand, je ziet hem nog niet, maar hij staat om de hoek van het gebouw of van het huis en hij heeft er geen erg in. Maar de zon staat achter zijn rug en je ziet zijn schaduw al. Hij verraadt zichzelf. Zo is het Oude Testament een schaduw van Christus. Hij staat om de hoek gereed om te komen en je ziet hem al, maar nog niet echt. Schaduwdienst. Hij zou komen om de offerdienst geheel te vervullen, volkomen. En daarmee zou die oude offerdienst naar de vorm komen te vervallen. Want het bloed van stieren en bokken is niet in staat om één zonde weg te nemen. Maar het bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Nou, als je één ding van deze dienst wil onthouden, schrijf dan maar op. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. De hele Hebreeënbrief is dus in dit kleine zinnetje samen te vatten. Het draait om Christus. Maar het gaat uiteindelijk om Gods wet. En dan moeten we goed onderscheiden. De offerdienst zou wel komen te vervallen, maar dat wil niet zeggen dat Gods wet, dat is dat Gods wil, zou worden teniet gedaan. In Christus vindt Gods wet zijn volkomen doel. Want hoewel Christus, hoewel Davids hart bereid was om Gods wil geheel en al te doen, het is hem uiteindelijk nooit gelukt. En dat zal ons ook nooit lukken. David was en bleef een zondaar. En zo is eigenlijk het hele Oude Testament één failliet verklaring van niet alleen het volk Israël, maar van de hele mensheid. Omdat wij Gods wet op geen stukken na kunnen houden. En dan kan het zelfs niet een schamele troost zijn om te zeggen, maar ik heb het tenminste geprobeerd. Het is Christus die de wet volkomen heeft gedaan. Daartoe kwam hij op aarde, daartoe werd het kerst. En daartoe moeten we bij hem zijn. En daar moet het over gaan. In Christus heeft God ons geroep gehoord en heeft zich tot ons geneigd. In Christus is de Heere God zeer nabij gekomen. Hij was het die zich bereid verklaarde om Gods wil volkomen te doen en om in ons totaal geschonden bestaan in te dalen als was hij één van ons. Om Gods geschonden recht geheel te herstellen. Luther legt deze psalm dan ook uit. Nee, niet eerst over David praten, maar hij gaat gelijk to the point, naar Christus toe. Dat was zijn methode. Luther zei in iedere bladzijde van de Bijbel, van het Oude Testament, zie je Christus. En hij vertaalt dan, hij geeft in de jaren 1513 tot 1515 college over de psalmen in Wittenberg. En dan zegt hij, ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Hij zag mij aan in mijn lijden en hoorde mijn geschrei aan het kruis. En hij voerde mij door de opstanding uit de put van de ellende, en dat is de hel, de nederdaling ter helle, uit de diepe afgrond van de verdoemden. Zo legt Luther dat uit. En hij heeft mij een nieuw lied, een loflied op Gods genade in mijn mond gegeven. Velen zullen het zien en vrezen. Kennis en ervaring van de grote daden van de Heere aan een mensenziel wekken de kinderlijke vrezen. Het ontzag voor de Heere die in Christus één van ons is geworden. Wie zal dat ooit kunnen vatten? De incarnatie, de komst van Christus in het vlees. God werd mens. En zoals David zei, uw wet, o God, is in mijn binnenst ingewand. Zo verklaarde Jezus, de grote zoon van David, het is mijn spijs dat ik doe de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. En het is ook de belofte van het nieuwe verbond, Jeremia 31, dat God zijn wet schrijft in de tafelen van onze harten. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn en zij zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe. En als hij dan de gemeente rondkijkt, wat zou dat toch heerlijk zijn? Ze zullen mij allen kennen, de kleinste tot de grootste toe. God begint met de kleinste. Een kudde kan net zo hard lopen als het kleinste lammetje. En als dat niet meer kan lopen, dan draagt God je in zijn armen. En het is ons verlangen dat zij allen de Heere zullen kennen van de kleinste tot de grootste toe. Daarom mogen we wel dicht bij de Heere blijven. En ook dat het dagelijks ons gebed is. O Heere, bewaar ons en onze kinderen en kleinkinderen bij uw dienst. Als je toch mag weten uit welke diepe put je gehaald bent. Als je toch mag weten wat een modder er aan je voeten en aan je benen heeft gezeten. en dat God je eruit heeft verlost, dan zul je toch graag meezingen in met dat nieuwe lied dat de Heere je in de mond geeft. En dan kan het toch ook niet anders dan dat het je verlangen is om de wil van je hemelse Vader te mogen doen. Ik boodschap vrijmoedig Gods gerechtigheid in de grote gemeente. En zo komen we weer terug bij het begin, gemeente. Psalmwoorden zijn Gods woorden, maar tegelijkertijd ook helemaal mensenwoorden. Door het geloof mogen wij ons in Hem geheiligd weten. Alleen door het geloof zijn we in Hem geborgen. En dan is het ook in ons, hoe paradoxaal, hoe schijnbaar tegenstrijdig dat ook mogen lijken, en hoezeer de zonde ons ook tot de laatste snik parten blijft spelen, dan is het toch ook in ons volle waarheid: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dan is dat zo, als dat zo is in ons leven, dan zijn we dicht bij onze eindelijke bestemming. Het doel waarmee God ons heeft gemaakt. God heeft ons geschapen opdat wij zijn wil zouden doen. Om Hem te eren en te prijzen en te loven. Dan is het uur van ons sterven, als dat je leven is, dan is het uur van je sterven hooguit een doorgang. Het is maar een kleine, een dunne deur naar het eeuwige leven, naar de eeuwige zaligheid. Wie de zonde vreest, hoeft voor de dood niet te vrezen. Alweer 6 jaar geleden ontmoette ik tijdens de reunie van de lagere school waar ik vroeger op zat, mijn oude meester. Toen had je nog niet groep 1, 2 enzovoort, maar klas 1, 2 tot en met klas 6. De meester van klas 5 en 6. En wij praten met elkaar over deze dingen. Ik had altijd een bijzondere band met hem. Ik heb veel aan hem te danken. En toen zei mijn oude meester: jij staat nog midden in het leven, maar ik sta aan het einde daarvan. En ik zie er naar uit, ja, zo heb ik hem ook altijd gekend, om mijn zaligmaker straks te mogen ontmoeten. In mijzelf ben ik geheel bedorven, maar voor hem ben ik ook weer geheel rein. Dat is toch rijk als je dat zeggen mag: in hem ben ik geheel rein. Dat is toch bijzonder als je zo mag leven vanuit die blijde wetenschap. Straks mag ik mijn Heere ontmoeten. Straks mag ik hem zien zoals hij is. Dan kunnen wij ook op goede gronden uitzien naar zijn tweede komst. Ten oordeel op de wolken van de hemel. Het is zijn komst namelijk die ons heil volmaakt. En dan bidden we: o mijn God, vertoef niet, kom haastig, Heere Jezus, Maranatha. Dan zal ons bidden eenmaal overgaan in een ongestoord aanbidden, een eeuwigheid lang. En als je daaruit leeft, dan mag je nu reeds uit volle borst, en wij moeten het helaas neurien, maar toch zingen: mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen. Thank you. Zullen wij nu de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. Zo mogen we hier in de kerk en thuis met de gemeente verbonden deze dienst terugleggen in uw handen. En wilt u ermee doen, Heere, wat u behaagt, wat goed is in uw ogen. En wilt u uw eigen woord uitwerken te midden van de gemeente in kinderharten en in harten van ouderen. Opdat de liefde tot uw dienst mag worden gewekt en versterkt. En dat het verlangen aanzwelt om u te mogen ontmoeten. En dat we u mogen zien zoals u werkelijk bent. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat heeft Hij toch, wat hebt u toch, Heere, voor ons overgehad? En wat is de adventstijd dan ook een ontzettend rijke tijd. Als het een heenleiding mag zijn naar de kerstdag, de dag van uw geboorte. Maar dat advent ook een doorlopend gebeuren mag zijn waarin wij u verwachten in uw tweede komst. Heere, raak ons aan, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw ons hart, vernieuw in ons een vaste geest en leer ons aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we onze hielen zouden lichten en bij u vandaan zouden gaan, om nooit meer terug te keren. Ja, zo worden wij eigenlijk geboren. En het is een eeuwig wonder als u ons van die brede weg afhaalt. Maar Heere, u komt toch zo dichtbij en zo iedere week, dat we er toch eigenlijk misschien wel meer aan moeten doen om verloren te gaan dan om behouden te worden. En Heere, bewaar ons voor verharding. Open ons hart, neig het tot de vrezen van uw naam. Zo danken we u voor deze dienst. We danken voor uw woord, voor de psalmen die we mochten zingen. Wilt u al het onvolkomene eruit wegnemen en geef dat op de bodem van ons hart het mag zijn. Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Zegen de gemeente ook deze hele dag, ook als we straks, als er opnieuw een deel van de gemeente mag samenkomen in de tweede dienst. En ga met ons mee deze dag en deze week. Heere, houd ons bij de hand en oefen ons maar om u groot te maken. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Nu dan, Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Je hoort daar de echo van Psalm 40. Ik kom, o Heere, om uw wil te doen. Wij bewaren het woord van God. We gaan heen in vrede en we bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.